Goedenavond, broeders en zusters. Vanavond wil ik u eerst een gedeelte lezen uit nummerie 10. Nummerie 10, vanaf vers 11. Waar staat: en het geschiedde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20e van de maand, dat de wolk verheven werd van boven de tabernakel der getuigenis. En de kinderen Israël stogen op naar hun tochten uit de woestijn Sinaï, en de wolk bleef in de woestijn Paran. Alzo togen zij voor eerst op naar de mond des Heren door de hand van Mozes. En ik lees verder in vers 29. Mozes nu zeide tot Hobab, de zoon van Reuel, de Midianiet, de schoonvader van Mozes: wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Ga met ons en wij zullen u wel doen, want de Heer heeft over Israël het goede gesproken. Doch hij zeide tot hem: ik zal niet gaan, maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan. En hij zeide: verlaat ons toch niet, want terwijl gij weet dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn. En het zal geschieden, als gij met ons zult gaan en het goede geschieden zal, waarmede de Heere bij ons wel doen zal, dat wij u ook wel doen zullen. Zo togen zij 3 dagreizen van de berg des Heeren, en de ark des verbonds des Heeren reisde voor hun aangezicht 3 dagreizen, om voor hen een rustplaats uit te speuren. En de wolk des Heeren was desdaags over hen, als zij uit het leger verreisden. Het geschiedde nu, in het optrekken van de ark, dat Mozes zeide: sta op, Heeren, en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. En als zij rustte, zeide hij: kom weder, Heeren, tot de 10.000 der duizenden van Israël. Tot zover. Opnieuw een gebeurtenis dan uit de geschiedenis van Israël in de woestijn. Een gebeurtenis waarvan als toelichting gegeven wordt, in ieder geval in vers 13... Alzo togen zij voor eerst op naar de mond des Heren door de hand van Mozes. Want hier vertrekt men, zoals boven vers 11 staat in mijn Bijbel, hier vertrekt men uit de woestijn van Sinaï, de plaats namelijk waar men inderdaad de tabernakel zou bouwen, de plaats ook waar men de wet had ontvangen, de plaats waar zich allerlei gebeurtenissen hebben voorgedaan, maar nadat het een en ander geregeld is, vertrekt men van hier dan inderdaad uit de woestijn Sinaï en er staat er: en de wolk bleef in de woestijn Paran. De uitspraak hier dat de wolk bleef in de woestijn Paran is een tamelijk omstreden zaak. Niet omdat het echt ingewikkeld is, maar er worden ook andere plaatsnamen genoemd. Want u zult merken dat pas aan het eind van hoofdstuk 12, dat daar staat: zij legerden zich in de woestijn van Paran. Maar het hele punt is dat Paran een tamelijk brede plaatsaanduiding is. Dus de naam namelijk van een streek, officieel zelfs van een gebergte in de woestijn. En vandaar dat het mogelijk is dat waar hier staat dat het Paran is, dat er op andere plaatsen andere namen genoemd worden. Hier trouwens ook, want we vinden ook een naam genoemd Tabera, namelijk in hoofdstuk 11 vers 3. Dat doet verder ook weinig ter zake. Maar aardig is wel dat de Sinaï, waaruit men hier vertrekt, of van waar men hier vertrekt, de Sinaï per definitie is nou eenmaal een beeld van het oude verbond. De aanduiding van het oude verbond als zodanig, omdat daar nou eenmaal de wet gegeven werd. Een ander verhaal is natuurlijk dat heel het oude verbond, inclusief de Sinaï, een heenwijzing is naar en dus een type is van het nieuwe verbond. Dat is een ander verhaal. Maar in principe is het zo dat als de naam van Sinaï genoemd wordt, dan is dat in ieder geval de aanduiding van het oude verbond. En als men Sinaï verlaat, dan zou je mogen aannemen dat het iets te maken heeft met hoe men verlost wordt van het oude verbond, dat achter zich laat. En na goede Bijbelse gedachten is het zo dat het oude verbond beëindigd wordt daar waar het nieuwe verbond aanbreekt. En de voor de hand liggende gedachte is dan ook dat het noemen van Paran hier van alles te maken heeft met dat nieuwe verbond. Nou is dat ook zo, maar het is alleen wat lastig om dat in een paar zinnen in het kort uit de schrift aan te tonen. Maar de gedachte is nou eenmaal in het algemeen in de Bijbel dat Paran het gebied is, het gebergte is waarin bijvoorbeeld de stad Sela, om bij Hebreeuws te blijven, waarin de stad Sela gelegen is, of eventueel via het Grieks heet dezelfde plaats Petra. Dat is nog een plaats die je ook, net als Glastonbury overigens, een plaats die je gewoon bezoeken kunt op een of andere wijze. Petra of Sela, gelegen in de woestijn van Paran. Er worden nog een paar plaatsen, een paar namen genoemd trouwens in dat verband, zoals de naam Teman, ook een aanduiding van precies hetzelfde gebied. Maar het bijzondere is dat dat de plaats is waarvan wij geloven dat die door de Heer bepaald is als de plaats waarheen in de toekomst, en dat zal dus bepaald niet al te lang meer duren, waarheen in de toekomst Israël verzameld zal worden. We hebben een merkwaardige uitspraak namelijk in de schrift, nou ja, meerdere natuurlijk, maar ik heb er nou even één in gedachten. We hebben een merkwaardige uitspraak in de schrift, die vind ik in Deuteronomium 30. Deuteronomium 30, daar staat vanaf vers 1, voorts zal het geschieden, dat wil zeggen, voorts, dat betekent, na deze, na het voorafgaande, in de toekomst, voorts, later in de tijd, voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, de dingen uit de voorgaande paar hoofdstukken hier in Deuteronomium, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. Wel, ter harte nemen wil zeggen iets in het hart opnemen, neem het maar zo letterlijk mogelijk, hè. Ter harte nemen wil zeggen dat iets in het hart opgenomen wordt. En als we dan praten over oude en nieuwe verbond en zo, dan zou je moeten weten wat men dan in het hart opneemt. Hè? Jeremia 31 gewoon, weet je wel. Het oude verbond werd geschreven in stenen tafelen, maar het nieuwe verbond wordt niet geschreven in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen, namelijk in de harten der mensen. Kortom, als men ter harte neemt, dan neemt men het woord Gods ter harte. Dan laat men het woord Gods, de wet Gods, het onderwijs Gods schrijven in het hart, Jeremia 31. En dat is de beschrijving van het nieuwe verbond. En ik zeg Jeremia 31 en denk daarbij aan Hebreeën 8, want dan wordt het uitgebreid aangehaald. Hè? Als je dus staat, zo zult gij het weder ter harte nemen, wilt zeggen dat men alsnog of weder, maar dat men alsnog tot geloof zal komen. En wel onder het nieuwe verbond, uiteraard. En dan staat er, zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Dat is een belangrijke uitspraak, in elk geval voor degenen die denken dat eerst Israël terugverzameld zal worden en dat het dan pas tot geloof zal komen. Dat is een wijdverbreid misverstand, want dan gaat men ervan uit dat de huidige, nou ja, huidige, langzamerhand is het erg overdreven geworden, hè? Maar dat de huidige terugverzameling van het Joodse volk naar Palestina, zeg maar het Zionisme enzovoorts, hè, en de wederoprichting van een Joodse staat, dat het werk van de Heer zou zijn die Israël terugverzamelt, en dan zal het straks bij de wederkomst van Christus tot geloof komen. Dat is een wijdverbreid misverstand, ik moet zeggen, geweest. Maar ik moet erbij zeggen, dat mag dan zo zijn dat dat een gedachte is die in de afgelopen tientallen jaren nogal wat opgang gemaakt heeft. Ik moet eraan toevoegen dat men er tegenwoordig niet zo geweldig veel meer van hoort. Maar bovendien moet ik eraan toevoegen dat men helemaal niet meer zo geweldig veel hoort over de wederkomst van Christus en de verkering van Israël en dat soort dingen meer. Eenvoudig omdat al deze gedachten, deze leringen, inmiddels in de praktijk en door de praktijk wel achterhaald zijn. Hè? Want hoe dan ook, het grootste deel van het Joodse volk verzamelt zich helemaal niet naar de Joodse staat. Met de Joodse staat gaat het bovendien zo ongeveer elke dag slechter. Daar komt het op neer. Hè? Er komt maar weinig van terecht en de problemen stapelen zich op. En bovendien de vijandigheid ten opzichte van het evangelie, die is langzamerhand toch ook wel bekend, hè. U weet toch dat je daar geen... Nee, dat mag je niet evangeliseren, hoor, in de staat Israël. Er zijn maar weinig landen waar het echt niet mag, maar daar mag het niet. Nou goed, laat ik het er verder niet over hebben. De Bijbel zegt namelijk niet dat Israël terugverzameld zal worden en dan tot geloof zal komen. De Bijbel zegt dat het tot geloof komt en dan terugverzameld zal worden. En hier staat het ook, gij zult het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere, uw God, gedreven heeft. Dat wil zeggen, het gaat niet over een volk wat door de Heer is terugverzameld naar het land en dan tot geloof komt. Het gaat juist om een volk wat door de Heer is verstrooid onder alle volkeren en daar tot geloof komt. Zodat het er slecht uitziet voor degenen die zich in de Joodse staat als zodanig bevinden of die tot die staat behoren. Dat is ook zo natuurlijk, want de heer zelf zei al dat het zaak was om bij gelegenheid inderdaad zo snel mogelijk het land te verlaten. Dan is er wellicht nog hoop, maar in het land niet. Dat was het idee. Hè? En u weet toch zelfs dat uiteindelijk zelfs bij de wederkomst van Christus de laatste restant, het gelovig overblijfsel, wat er dan toch gevonden wordt uiteindelijk in Jeruzalem aan het eind van de 70ste week, dat zelfs dat alsnog zal moeten vluchten het land uit. Weliswaar ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, maar tegelijkertijd ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En dat is een heel ander verhaal dan te denken dat de eerste Joodse staat hersteld wordt, dat dan de Messias verschijnt en dan komt het hele volk in één keer tot geloof. Dus een groot misverstand, want bij de wederkomst van Christus is de Joodse staat definitief vernietigd en valt Jeruzalem. Dat is niks bijzonders aan, dat is helemaal geen ingewikkelde theorie, opgebouwd uit allerlei willekeurig aan elkaar geplakte schriftplaatsen, want het staat allemaal bij elkaar gewoon in Zacharië 14, de eerste paar versen. Staat het in één adem. Daag maar niet uit of ik lees het in één adem. Echt waar, dat meen ik. Te dien dagen zal de Heere al de volken te strijden verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden enzovoorts. En daarna staat en te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg enzovoorts. De Olijfberg zal scheuren en de overblijfsel uit de stad zal kunnen en moeten vluchten. De stad uit door de gescheurde Olijfberg. Ik dacht dat het heel bekende schriftgedeelten waren. Maar in de praktijk mankeert er nog wel eens wat aan. Hè? Maar zo zit dat. Hè? Want in de praktijk komt het volk niet tot geloof in het land, maar in het buitenland. Er staat hier in elk geval. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God. En namelijk zijn stem gehoorzaam zijn. En ik zeg altijd gehoorzaam zijn wil zeggen geloven. En dus is het hetzelfde als wat in vers 1 al stond. Gij zult het weder ter harte nemen. Gij zult namelijk zijn stem gehoorzaam zijn. Naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden. En dus in ieder geval zo dat het vers begint met en. En dat heeft al heel snel de betekenis van daarna. Vooral als het voegwoord en aan het begin van de zin staat. Maar ook als we dat buiten beschouwing laten, moet het nog duidelijk zijn. Hè? Na de bekering van Israël zal de Heer hun God een gevangenis wenden. Zo staat het er. Hè? De Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich over u ontfermen. En dan staat er, en hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Zodat het volk tot geloof komt in de verstrooiing. En op grond van bekering en geloof wordt het weer bijeen vergaderd. En dan staat er, al waren u verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. U weet toch waar de einden des hemels zijn? Nou, niet in de hemel, maar op de aarde. Ja, sorry, maar dat ga ik nog ook niet uitleggen, maar dat is nou helemaal zo, hè. Goed. En dan staat er dus in vers 3 en vers 4 dat de Heer het volk zal vergaderen. Verzamelen dus. En daarna staat er pas in vers 5. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben. En gij zult het erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen. En zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. Enzovoort. Een volgende beschrijving van het nieuwe verbond. Want wat er verder geschreven wordt in dit hoofdstuk, wordt onder andere aangehaald later in Romeinen 10. En dat blijkt daar inderdaad de beschrijving te zijn van het nieuwe verbond. Ik ga er niet verder op in, want het voert me veel te ver van het onderwerp af. Maar waar het om gaat is dat in deze versen hier, de eerste versen van Deuteronomium 30, gezegd wordt dat het volk tot bekering zal komen in het buitenland. In ieder geval niet in het land, maar daarbuiten. En dat het verzameld zal worden. En, want daar gaat het maar niet om. En pas als het verzameld is, zal het gebracht worden in het land. Waarmee ik gezegd wil hebben dat hier niet in één keer staat dat het volk zal verzameld worden in het land, hoewel je dat zo kunt zeggen, maar het staat hier veel langzamer en gedetailleerder. Er staat dus het volk zal verzameld worden, het staat er uitgebreid zelfs, twee versen lang, en pas dan staat er dat men gebracht zal worden in het land, zodat ik aanneem dat ook hier bedoeld wordt dat het volk verzameld zal worden ergens buiten het land en vanuit die positie ergens buiten het land zal het gebracht worden in het land. Dat is niks bijzonders, Want wij hebben het officieel over Israël in de woestijn. En de hele gedachte is dat Israël verzameld werd uit Egypte. Wat een beeld is in ieder geval van heel de wereld. Dat het verzameld werd vanuit Egypte en verzameld werd in de woestijn. En daarna werd het door de Heer vanuit de woestijn, waarin het verzameld was, gebracht naar het beloofde land. Nou, het hele punt is dat als Israël straks onder het nieuwe verbond geplaatst wordt, straks in de openbaring van het koninkrijk, zal ik maar zeggen, of nog anders in de aardse toepassing van het nieuwe verbond, dan zal het volk inderdaad verzameld worden en dan gebracht worden in het land. Het ligt voor de hand dat het dus eerst verzameld zal worden in de woestijn. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat hier niet staat natuurlijk, hier in Deuteronomium 30. Maar als u mij vraagt, staat er wel dat het eerst verzameld wordt en pas dan in het beloofde land gebracht wordt, waarna de vraag is, waar wordt het dan verzameld? En dan is hem een eenvoudig antwoord op te geven. Het meest voor de hand liggende, voor mij althans, is het antwoord uit Openbaring 12. Ja, ik kijk of iemand al zit te knikken. Het meest voor de hand liggende antwoord is het Openbaring 12, maar dat is uit de visioen, dus het is ook niet zo makkelijk te verklaren. Maar daar staat dat de vrouw, die in ieder geval een beeld is van Israël, vlucht naar de woestijn, vlucht voor de draak, of hoe die maar heten mag, vlucht naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid. En in die plaats in de woestijn zal die vrouw verzorgd worden, onderhouden worden, gevoed worden, of hoe dat maar heten mag. Zodat er inderdaad sprake is van een Israël wat verzameld wordt in de woestijn, een speciale plaats in de woestijn, niet de woestijn in het algemeen, een speciale plaats in de woestijn waar het verzameld zal worden. En nou haal ik aan, Openbaring 12 zo uit het hoofd, maar ik had ook kunnen aanhalen, gewoon Jeremia 31, daar waren we toch al even. Want Jeremia 31 is dat hoofdstuk van het Nieuwe Verbond, van wet, het woord Gods, geschreven in de harten. Zie, ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond maken enzovoorts. Maar Jeremia 31 opent ongeveer met de woorden, het volk der overgeblevenen, het overblijfsel, van het volk Israël, het overblijfsel. Het volk der overgeblevenen van het zwaard, ik meen dat het vers 3 is van Jeremia 31. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade, het nieuwe verbond, heeft genade gevonden in de woestijn. Ik kan niet missen. In de woestijn. En wanneer we het letterlijk toepassen op een letterlijk Israël, wat overigens niet de enige toepassing is uiteraard van Jeremia 31 van het Nieuwe Verbond in het algemeen. Maar wanneer we het letterlijk toepassen op het letterlijke Israël, dan zou je dus een plaats moeten zoeken in de woestijn waar Israël zou verzameld worden. En als je dan één schriftplaats moet noemen waar dat ongetwijfeld staat, dan is dat Habakuk. Nou, er zijn er meer hoor. Habakuk. Dan moet ik zeggen Nahum zeker, hè? Ik zie je kijken. Ja, dat staat Nahum, ja. Goed. Die houden we erin. Habakuk, hoofdstuk 3, bladzij 879. Habakuk 3, waar staat in vers 3... God kwam van Teman, soms vertaald met Zuiderland, het zuiden. In ieder geval is het dan zuidelijk van het beloofde land, zeg maar. Hè? En de heilige, maar dat zal God zijn uiteraard, dan wel de heilige Israëls, maar het is de Heere. God kwam van Teman en de heilige van de berg, dan wel het gebergte, Paran, daar heb je hem. En hieruit blijkt dat Teman en Paran hetzelfde is in de praktijk. Teman betekent het zuiden, Paran is de naam van het gebied, het gebergte. Dan staat er punt, Sela, punt. Hetzelfde Sela als uit de psalmen, waarheen ik dan maar niet meer verwijs, maar het is hetzelfde Sela als uit de psalmen. Alleen voor degene die kruiswoordpuzzels invullen is het een rustteken. Maar als je de Bijbel bestudeert heeft het met een rust eigenlijk niks te maken, behalve dan als je handig bent en zegt, nou ja, het is de plaats waar Israël zal verzameld worden in de woestijn en het vindt daar rust, oké, dan lossen we dat zo op. Maar dat is niet de oorspronkelijke verklaring ervan. Hè? Sela is namelijk de naam van de stad die gelegen is in het gebergte Paran, in het zuiderland in het algemeen, in Theman. Sela, in het Grieks bekend als Petra, en zo staat het ook op de tegenwoordige kaarten. Het was namelijk ooit de hoofdstad van Edom en later van de Nabateeën. Dat ligt net in Jordanië, ja. Ja. Dat maakt het gewoonlijk wat ingewikkeld om het te bezoeken. Maar dat schijnt te kunnen in elk geval, ja. Dus stelletje plaatsnamen. God kwam uit Theman. De heilige kwam van het gebergte Paran. Hij kwam namelijk van Petra. Want Sela betekent rots en Petra betekent ook rots. Het is volstrekt hetzelfde. Zijn heerlijkheid bedekte de hemel en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Nou, wordt hier nou gesproken over de heerlijkheid van Christus of niet? Hè? Een verheerlijkte Christus. De heerlijkheid namelijk van het nieuwe verbond, om het met 2 Korinthe 3 te zeggen. En het hele punt is dat hier gesproken wordt over de wederkomst van Christus, of zullen we gewoon zeggen, de verschijning van de Messias in de openbaring van zijn koninkrijk, waarbij een oordeel zal komen over Irak. Nee, dat was hoofdstuk 2, daar gaat het over de Galdeën. Dat is Babel dus, hè, eigenlijk. Het gebied van Babel is Irak. Jawel, jawel. Het gaat dus inderdaad over de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar als hij verschijnt en zijn oordeel brengt over de volkeren in het algemeen en over Babel in het bijzonder, dan staat hier, hij kwam van, nou wij weten dat hij kwam uit de hemel. Toch? Maar ja, dat ligt al besloten in het feit dat er staat, God kwam van Theman. Maar naar aardse maatstaven kwam hij niet eens van Jeruzalem, maar van Theman, van de gebergte Paran, van Sela namelijk. Het hele punt is dat dan kennelijk de plaats is waar Israël verzameld wordt, waar de Heer zich openbaart aan zijn volk en van waar hij zijn opmars begint met, de onderwerping van de koninkrijken der aarde. De openbaring van zijn koninkrijk vanuit de woestijn, vanuit Paran, vanuit Petra of hoe het maar heten mag enzovoorts. Dus ik houd het erop dat Petra inderdaad de plaats is van waaruit het koninkrijk van Christus op aarde gestalte zou krijgen. Dat het dus de plaats is waar Israël verzameld zal worden om inderdaad van daaruit naar het beloofde land te gaan. We vinden woorden van gelijke strekking trouwens in Micha. En terwijl u dat opzoekt, moeten wij toch even denken nog even aan de uitspraak van de heilige Israëls tot Petrus. Dat hij zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Waarna we altijd dezelfde vraag stellen bij Petrus. Stellen we altijd dezelfde vraag. Wist Petrus wel waarover het ging? Wist Petrus of het over de gemeente ging of over de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde? Dat blijft bij deze uitspraak dus in het midden. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Aangenomen dat Petrus niks wist en ook niks kon weten over de roeping van de gemeente met zijn hemelse bestemming in onze dagen, moet Petrus toch gedacht hebben aan aardse zaken. En dan kom je vanzelf terecht in die plaats, Petra. Ja, dat was een dubbelzinnige uitspraak van de Heer, vanzelfsprekend. Maar er zat wel wat in, hè. Ik denk trouwens dat, daar heb je misschien nooit over nagedacht. Ik denk trouwens dat dezelfde vraag ooit gesteld gaat worden. Dezelfde vraag die ooit aan Petrus gesteld werd. Dat dezelfde vraag gesteld gaat worden aan dat volk wat daar verzameld wordt of is in Petra. Wie zegt gij dat ik ben? En aangenomen dat dan niet alleen Zacharia 14, want dat is dan al vervuld, maar ook Zacharia 13 en zeker ook 12 in vervulling gaan, dan zal men zeggen, vanwege de littekenen in zijn handen en in zijn zij, Zacharia 13, en vanwege Zacharia 12, dat zij zien wie zij doorstoken hebben, zullen zij ongetwijfeld zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Waarna de Heer zal zeggen, hier ontstaat de gemeente. Hier in Petra, En kom nou maar achter me aan, dan gaan we naar Jeruzalem. Want daarmee ben ik terecht in Micha 2. Waar de Heer zegt in Micha 2 vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Helemaal dus. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, het volk der van overgeblevenen van het zwaard, heeft genade gevonden in de woestijn. Citeerde ik net uit Jeremia 31, ik meen vers 3. En hier staat, voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. En Deuteronomium 30 suggereert, niet in het land, maar daarbuiten. En hier staat, ik zal het tezamen zetten als schapen. Een kudde, één kudde zou het worden, dat klopt dus. Als schapen van Basra. En dat maakt het een beetje lastig. Maar Basra ligt vlak bij Petra. En beurtelings zijn Basra en Petra hoofdstad geweest van de Edomieten. Dat wil zeggen, ze zijn twee steden vlak bij elkaar. En dan weer had de ene stad de overhand en dan weer de andere, zal ik maar zeggen. Dan hebben ze de één belangrijkste en dan weer de andere. Maar beide gaan door voor de hoofdstad van de Edomieten in de tijd. Dus ik zal het er samen zetten als schapen van Basra. Dat is in ieder geval ook in Teman en het gebergte van Paran. Dus ik zal het er samen zetten als schapen van Basra, als een kudde, als één kudde in de praktijk. In het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen, zeg maar gonzen. Waarna staat de doorbreker, vind ik altijd leuk, de doorbreker, Peres, de doorbreker, een van de titels van Christus. Peres, de doorbreker, zal voor hun aangezicht optrekken, men had het voor mij wel met een hoofdletter mogen schrijven uiteraard, hè. De doorbreker zal voor een aangezicht optrekken. Nou, als de doorbreker voor een aangezicht optrekt, wie is het dan? Dat kan toch niet missen? Hier heb je een kudde en er trekt iemand voor hun aangezicht op. Wie is dat dan? Ja, dat moet een goede herder zijn. Dat kan toch niet missen? En dan is het Christus, uiteraard, hè? De doorbreker zal voor een aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan. Nou, van Basra weet ik dat niet, maar van Petra weet ik het zeker. De normale in- en uitgang van Petra is namelijk een poort door het gebergte heen, dwars door de berg. Als je ooit een foto ziet van Petra, 10-1, dat het een foto is van die doorgang. En meestal, in de meeste gevallen is het een foto die vanuit die doorgang, de Sik heet dat, genomen wordt van het zogenaamde schathuis. El Kashner of zoiets. Dat is een prachtige gevel die uit de bergwand is uitgesneden, uitgehouden. En dat is niet de enige trouwens, maar dat is halverwege de poortenstad. Een poort van, ik meen een paar kilometer lang. Ik ben er niet geweest, dus ik heb het ook maar uit een boekje. Hè? Maar het is een bekend gegeven. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan. En door dezelfde uittrekken. Een ravijn dus, eigenlijk tussen de bergwanden. En hun koning, nou dat kan het niet missen, hè. Het was de herder in elk geval, hier staat het is de koning, maar het kan niet missen, het is de koning en hoge priester van het nieuwe verbond, vanzelfsprekend. Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan, maar nog duidelijker, de Heere in hun spits. En waar zouden zij naartoe gaan? Ja, er zit niks anders op, naar Jeruzalem uiteraard, hè. Ter oprichting van het koninkrijk. Kortom, dit gebied van Paran is, als u mij vraagt, de plaats waar Israël zal verzameld worden. Er zijn meer aanwijzingen voor, maar de meeste aanwijzingen komen dan toch weer uit de typologie, dus ik laat het er maar bij. Maar deze plaats, Paran, is kennelijk de plaats waar Israël verzameld zal worden in de woestijn, om van daaruit in de toekomst het beloofde land binnen te gaan. En dat is de reden waarom Paran dus in de Oud-Testamentische geschiedenis nogal eens een rol speelt. Hoe dan ook, ik ga maar weer terug naar nummerie 10. Als daar dan staat, in nummerie 10 vers 12, de kinderen Israël stogen op naar hun tochten uit de woestijn Sinai. En de wolk bleef, rustte dus, het bleef, stopte, in de woestijn Paran. Dan gaat men dus van Sinai naar Paran. En de gedachte is dus wel degelijk van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En dan staat erbij, vers 13, alzo togen zij voor eerst op naar de mond des Heren door de hand van Mozes. Waarna een uiteenzetting volgt over de volgorde van het optrekken van de diverse stammen van Israël en de hoofden van de stammen enzovoorts. Ik moet u zeggen dat ik daar sowieso weinig van kan zeggen, dus ik laat het er ook maar bij. En neem dan de draad van het verhaal op in vers 29, want daar gaat het verhaal zelf verder. Daar staat dat toen zij optrokken, dat Mozes zei tot Hobab, de zoon van Rehuel, de Midianiet, de schoonvader van Mozes. Kortom, er staat er wat ingewikkeld, maar deze Hobab, eigenlijk Gobab, is kennelijk de zwager van Mozes. Een broer van zijn vrouw. Hij zegt dus tot deze Hobab, de zoon van Reuel, de Midianiet, de schoonvader van Mozes. Hij zegt, wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Ga met ons en wij zullen u wel doen, want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Dat wil zeggen, Mozes nodigt de Midianiet, zijn zwager, uit om mee te gaan met Israël naar het beloofde land. En daarbij moet u in gedachten houden dat het eigenlijk gaat om dat men gaat naar het nieuwe verbond. Hè? Men gaat van Sinaï naar Paran, dat is eerder al gezegd. Men is er hier nog niet, maar het doet er ook niks te zaken. Het gaat erom dat men onderweg gaat naar dat nieuwe verbond. En Mozes vraagt aan de familielid, deze Midianiet, om mee te gaan naar het beloofde land. Want, zegt hij, dat zal je goed uitkomen. Want wij reizen naar de plaats van welke de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven, ga met ons en wij zullen u wel doen. Dus het wordt dus heel aantrekkelijk gemaakt. Want de Heer heeft over Israël het goede gesproken. Dat lijkt ook inderdaad zeer aantrekkelijk. Maar het eigenaardig is dat deze Hobab zegt, ik zal niet gaan, maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan. Dat wil zeggen, ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan. Hij gaat dus inderdaad niet mee. Waarna Mozes weer zegt, doe het toch niet, verlaat ons toch niet, blijf toch bij ons, want terwijl gij weet dat wij ons leger in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn. Nou wordt het verhaal weer omgedraaid, van nou heeft Israël er weer belang bij dat die Hobab meegaat, want die schijnt een goede gids te zijn in de woestijn. Dat kan trouwens niet missen, want u weet hoe het was met Reuel, dan wel Jethro. En zijn familie en zijn kudde. Want Mozes was ooit de herder van de kudde van deze. Niet van Hobab, maar van zijn vader dan. Hè? Van Jethro, bijgenaamd Reuel. En toen was Mozes ook in de woestijn. Toen was hij ook bij Sinaï. Daar vond hij die brandende braambos, weet u wel. Dus je mag aannemen dat de familie van Reuel in de woestijn goed de weg wist. Waarna je je afvraagt of Mozes daar dan niet ook goed de weg wist. Want die moet er ook 40 jaar hebben rondgezworven met die kudde. Maar goed, hoe dan ook, Mozes probeert opnieuw om die Hobab mee te krijgen. En dan zult gij ons tot ogen zijn, tot gids, zeg maar. En dat was 32. En het zal geschieden als gij met ons zult gaan. En het goede geschieden zal waarmee de Heer bij ons wel doen zal, dat wij u ook wel doen zullen. En dan zouden ze beide deel krijgen aan dezelfde zegeningen. Waarna in het midden blijft wat die Hobab nu gedaan heeft. Of hij nou meegegaan is of niet. Want dat staat er dus niet bij. Ik kan me voorstellen dat u zegt, nou ik maak eruit op, uit vers 33, dat hij meeging. Zo togen zij 3 dagreizen. Maar er staat er niet, want als je dat niet wil zien, dan zie je dat dus ook absoluut niet. Hè? Zo togen zij 3 dagreizen, maar de uitspraak van Hobab was, ik zal niet gaan, maar ik zal naar mijn land en naar mijn maatschap gaan. En tenzij expliciet anders vermeld, houd ik het erop dat hij dus niet meeging. Maar het wordt in het midden gelaten, er wordt verband gelegd. Dat is een verband waar wij al eerder over gesproken hebben. Ik wijs er nu alleen maar even op, want ik ga het nou niet meer uitgebreid uitleggen. Het verband namelijk wat er was tussen Mozes en deze Midianieten in het algemeen. En de leider, de koning, dan wel hoge priester, want dat is in de praktijk hetzelfde, van de Midianieten in het bijzonder. Want toen in de tijd Mozes verlosser zou worden van Israël en hen dus zou uitleiden uit Egypte, toen bleek dat Mozes' eigen volk hem niet beliefde als verlosser. Nou, in ieder geval waren dat Mozes' eigen gedachten erover. Volgens, wat was het, Handelingen 7 geloof ik, waar het uitgebreid staat. Hè? Mozes sloeg de Egyptenaar dood, staat er. En hij hoopte dat het volk in hem zou herkennen en erkennen als de door God gezonde verlosser. Maar het volk deed dat niet en Mozes moest dus vluchten. En in plaats dat Israël verlost werd en uitgeleid werd uit Egypte, werd Mozes weliswaar de leider van een hele menigte, zelfs in diezelfde woestijn. Maar hij werd in de praktijk de herder, niet van Israël, maar de herder van de kudde van Jethro, de Midianiet. De hoge priester bovendien. Althans, zo wordt hij genoemd. Ik heb er wat meer gezegd. Hij wordt als priester van de Midianieten genoemd. Hij had net zo goed als koning genoemd kunnen worden. Want het is als het goed is, is het altijd hetzelfde. Koning en priester. Behalve onder de wet natuurlijk. Hè. Maar voor de rest is het altijd hetzelfde. Maar hij wordt uitdrukkelijk als priester genoemd. Omdat de hele situatie van Mozes als goede herder van de kudde van Jethro, der Midianieten, dat een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de kudde van Jethro in feite niks anders is dan de gemeente. Onder leiding van de verlosser van Israël, Mozes, terwijl Israël in de praktijk nog verlost moet worden. Kortom, de hele situatie van Mozes in de woestijn met de kudde, 40 jaar lang, is een uitbeelding van onze bedeling, waarin de gemeente geleid wordt door de verlosser van Israël, de ware Mozes, de middelaar van het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen, waarna in de toekomst alsnog Israël verlost zal worden, uitgeleid zal worden enzovoorts, en gebracht zal worden in het beloofde land enzovoorts. En dan heb je dus weer de dubbele toepassing van dezelfde beloften die ooit aan Abraham gedaan zijn. Dat is de gedachtegang. Maar als je dus leest over Jethro of Reuel, want het is dezelfde, en kortom, als je leest over de schoonvader van Jethro, dan ben je altijd terecht bij gemeentelijke waarheid. Dat is hier ook zo. Want waar het hier om gaat, is dat er duidelijk, als u mij vraagt, scheiding is tussen de familie van Reuel en het volk Israël. Men gaat apart. Bovendien, deze Gobab is van mening, kennelijk, dat wat hij zelf heeft, zijn eigen land en zijn eigen maatschap, dat beter is dan wat Mozes en Israël hem kunnen bieden. Nou, wat is beter dan de verlossing van Israël? Wat is beter dan de zaligheid die in Israël beloofd is? Dat is een moeilijke. Ja, ja, goed, ja, ja. Ik gaf een clue, hè. Ik zei beter, wat is beter? Als je vraagt wat is beter, dan zoek je meteen de Hebreeënbrief op, dan heb je 14 betere dingen. Dat kan niet missen. Waarbij 14 sowieso staat voor priesterschap. Dat is ook aardig. 14 betere dingen. Maar dat bedoelde ik niet eens. Mijn hint was een andere. Ik noemde het begrip zaligheid. Hè? Want wat is beter dan de zaligheid? Nee, dat is te moeilijk. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Want dat is een uitspraak uit Hebreeën. Want het punt is dat dan de zaligheid in het algemeen is de belofte van het koninkrijk en het nieuwe verbond, herstel van Israël, dat in Israël alle geslachten des aardes gezegend zullen worden. Kortom, laten we zeggen het Messiaanse Rijk, of wellicht dan het duizendjarig Rijk voor de gelegenheid even dan. Hè. Maar de grote zaligheid bestaat hierin dat wij weliswaar deel hebben aan de beloften die in Abraham gedaan zijn, aan de vervulling daarvan, maar er blijkt zelfs een zaligheid te zijn met een hemels domicilie, dat wil zeggen een hemelsthuis, een hemelsburgerschap, een hemels Jeruzalem, een hemels vaderland. En kortom, kan ik kunnen zeggen, een beter vaderland, een beter thuis, een betere beloften en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is beter. En je moet hier toch op zijn minst de conclusie trekken dat Gobab van mening is dat hij iets beters heeft dan wat Israël hem kan bieden. Of dat historisch ook zo was, ja, misschien niet, dat weet ik ook niet. Dat doet ook weinig de zaken, maar hij doet het niet. Hij doet mij trouwens denken, deze Gobab, hij doet mij denken aan de meneer die wij kennen als P. Almoni. Plony Almoni. Hè? Ja, sommigen bekend, hè. Shulk 1. Niet bekend? Nee, zie je wel. Niet algemeen bekend, helaas. De heer Plony Almoni in het Hebreeuws. Vertaald met Shulk 1, heel aardig vertaald overigens. Shulk 1 uit het boek Rut. Even boven laten komen. Uit het boek Rut. Want Rut zou gelost, dat wil zeggen verlost, moeten worden. En toen zei Boas, die voor losser wellicht zou kunnen doorgaan. Toen zei Boas, ik wil je wel lossen, maar dat kan ik me zo niet doen, want u weet hoe dat is, hè. Lossing, of de losser, is degene die heeft het recht van lossing. Het is niet meer een verplichting of zo, het is een recht van lossing. En het punt is dat Boas van mening was dat er iemand anders was die meer recht had om Rut te lossen. Recht. Nou, als het een aardige dame was, dan kun je dat voorstellen dat het belangrijk is, nietwaar? Maar er was dus iemand die meer recht had om Rut te lossen dan Boas. Dat zal ongetwijfeld zijn oudere broer geweest zijn. En die wordt aangeduid als zulk een. Hij wordt dus niet met name genoemd, maar wordt omschreven. Hè? En die wordt er even bijgeroepen. Er zijn maar één of twee versen, geloof ik, in het hele boek Rut. Maar als u het mij vraagt, zijn het ongeveer voor ons in ieder geval de belangrijkste versen van het hele boek. Want hem wordt gevraagd of hij Rut wil lossen. Dan zegt hij, ja, dat wil ik wel doen. Toen zei Boas, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar dan moet je ook met haar trouwen. Want dat zit aan dat die lossing, dat zit daaraan vast, hè. En toen zei Ploni Almoni, die zei, dat kan ik niet doen, want dan raak ik mijn eigen erfdeel kwijt. Of zoiets. Woorden van gelijke strekking. Met andere woorden, hij had al een erfdeel en vermoedelijk, hij had al een vrouw, al staat dat er niet bij. En hij zei, ik kan dat dus niet doen. Toen zei Boas, nou, dat is geen enkel punt, dan doe ik het. Waarna de heer Almoni dus weer van het toneel verdwijnt. Maar niet definitief, want ik kom nog een paar keer in de geschiedenis voor. In de geschiedenis van David, de geschiedenis van Elisa, en zelfs in de geschiedenis van de Heer Jezus. Nou, als u het mij vraagt, heet hij Jozef van Arimathea daar, maar dat doet er nou niet toe, want dat hoefde ik er nou weer niet bij te vertellen. Wat ik wel moest vertellen, is dat de discipelen aan de Heer vroegen, waar wilt gij dat wij u de maaltijd, de paasmaaltijd bereiden? Toen zei de Heer, nou, dan ga je naar de stad, en dan zul je zien, zulk een met een kruik water of zoiets op zijn schouders, op zijn schouder. En die moet je volgen en die breng je dan in de plaats. En dat werd dus dan dus de opperzaal. Maar die man heet dus ook Zulk Een. Heeft daar geen naam, maar heet dus ook Zulk Een. En het hele idee is dat de figuur die in de Bijbel aangeduid wordt als Zulk Een, is in de eerste plaats familie van het huis van David. Als die familie van Boas is, is hij dat uiteraard. Hè? En Boas is de grootvader of overgrootvader. Weet ik ze gaan niet. Van David, overgrootvader van David. En verder blijkt dat als David zijn volgelingen ergens een schuilplaats wijst, dan zitten ze ook op het erfdeel, in het erfdeel van deze Ploni Almoni, waarvan die Ploni Almoni ooit zei, van als ik Rut los, dan raak ik dit erfdeel kwijt. Maar het hele punt is dat deze Ploni Almoni, deze geheimzinnige losser, die niet eens officiële naam krijgt in de Bijbel, dat hij niemand anders is dan de Heer Jezus Christus in onze bedeling. Want Boas is een type van de komende sterke, dat is trouwens de betekenis van zijn naam, hè? Boas. De Grieken noemen hem Boötes, maar dan staat hij aan de sterrenhemel. Dan schiet me eindelijk de naam van die doorbreker te binnen. De Grieken noemen hem Perseus. Dan staat hij ook aan de sterrenhemel. Peres. Maar goed, dat is allemaal even terzijde. Ik wilde zeggen, Boas, die Rut zal lossen, is een type van de komende sterke man. Namelijk van Christus in zijn wederkomst. In de openbaring van zijn koninkrijk. En dat as of us, die sterkte, heeft altijd te maken met de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar de oudere losser, de losser met hogere rechten, die niet bij name genoemd wordt, de geheimzinnige losser, is Christus in onze dagen die zich verbergt. En hij is degene die al een ander erfdeel had. Wellicht zelfs een andere vrouw, maar in ieder geval een ander erfdeel, want het andere erfdeel, en eventueel die andere vrouw, is de gemeente. Vandaar dat de man die de discipelen brengt naar de opperzaal, dus ook als zulk een wordt aangeduid. Want de discipelen en de Heer in de opperzaal zijn een beeld van de gemeente in onze dagen. Afgezonderd van de wereld, deur op slot, om de vrezen der Joden, enzovoorts. En de Heer in hun midden, is toch de gemeente? Die zegt, vrede zij uw lieden, want Christus is toch onze vrede? En die op ons blaast en zegt, ontvang de Heilige Geest. Kan dat niet missen? Nou, kortom, deze zulkeen, de Statenvertaling heeft het altijd netjes zo vertaald, deze zulkeen, deze plonialmonie, is inderdaad een beeld van de Heer in onze bedeling, namelijk degene die zich verbergt, die een erfdeel heeft ergens anders, een beter erfdeel zal ik maar zeggen, en die zegt, ik wil Israël wel lossen, maar hij zegt, maar dat kan ik nou niet doen, want ik heb al een erfdeel. En hier wordt gevraagd door Mozes, de losser, de verlosser van Israël, want zo wordt hij genoemd, Mozes, de losser van Israël, die vraagt aan zijn zwager, aan Gobab, de naam wordt vertaald met geliefd, de geliefde. Die vraagt aan die Gobab en zegt, wil je niet met ons mee naar het land wat de Heer ons beloofd heeft? En Gobab zegt, nou nee, ik ga naar mijn land en naar mijn maatschap. En dat is bijna de uitspraak van Plonialmoni, van Zulkeen in het boek Rut. Ik heb al een erfdeel. Niet Rut, maar ik heb al een erfdeel. Dat raak ik liever niet kwijt. En deze man verdwijnt dus, deze Gobab verdwijnt dus ook inderdaad weer van het toneel. Maar het is de verwijzing inderdaad naar gemeentelijke waarheid. En waarna je kunt afvragen, ging je nou met Israël mee of niet? Nou speelt verder geen rol. Waar het om gaat is dat uitdrukkelijk vastgesteld wordt dat hij kennelijk van mening is dat hij een beter erfdeel heeft dan het erfdeel wat aan Israël op aarde beloofd is. Maar het is denk ik de verwijzing naar het hemelse erfdeel. Dat zo is, dat die gedachten hierachter steken, dat lijkt mij tamelijk voor de hand te liggen. Want lees nog maar even verder, het laatste gedeelte van hoofdstuk 10. Daar staat in vers 33, zo togen zij 3 dagreizen van de berg des Heren, van Sinai, en zeg maar gewoon vanuit het oude verbond, 3 dagen. Nou, waar kom je terecht 3 dagen naar het oude verbond? Dan kom je bij het oude verhaal terecht dus, hè? Officieel, laat ik het zo strikt mogelijk neem, dan werd het oude verbond beëindigd bij de dood van de Heer Jezus. De dood van de Heer is het einde van de wet. Romeinen 7, in elk geval. 3 dagen later ben je op de dag van de opstanding terecht. Waar het nieuwe verbond aanbrak. Toch? Dus het gaat inderdaad om het aanbreken van het nieuwe verbond. 3 dagreizen en dan staat er. En de ark des verbonds des Heren reisde voor hun aangezicht 3 dagreizen om voor hen een rustplaats uit te speuren. Maar je krijgt het oude verhaal nu. Het verhaal namelijk dat als we praten over 3 dagen, over 3, dat wil zeggen tot op een 3 dan, hè, tot op de 3e, dan kan dat zijn. De 3e dag, namelijk de dag van de opstanding van Christus. En daar begint het nieuwe verbond, zoals toegepast in onze dagen, op de gemeente. Maar de andere mogelijkheid, net zo bijbels, is dat de 3 dagen leiden of dat de 3 dagen beschouwd worden niet als 3 etmalen van 24 uur, of hoe je dat maar noemen moet dan. Maar dat die 3 dagen gerekend worden als dagen van 1000 jaar. En dan kom je dus na 2000 jaar, kom je in de 3e dag terecht. Maar dan ben je wel aan het einde van de 70e week van Daniel. En dus ook bij het nieuwe verbond. Maar dan ben je terecht bij de bekering van Israël. En de toepassing van het nieuwe verbond op Israël, op aarde. En het aanbreken van het koninkrijk op aarde. Zodat de uitspraak over die 3 dagen in feite een dubbelzinnig is. Dat is de hele Bijbel door zo. Want je weet nooit of het dan verwijst naar het ontstaan van de gemeente op de dag van de opstanding van Christus, of dat het verwijst naar het einde van de 70e week van Daniel, de wederkomst van Christus, niet zozeer uit de dood, maar in feite uit de hemel. Want zo zit het dan, hè. In de wederkomst, niet uit de dood, maar uit de hemel, om inderdaad wel degelijk in die dagen het koninkrijk aan Israël weder op te richten. En dat haal ik niet voor niks aan, deze woorden, want die staan in Handelingen 1... waarbij na de opstanding van Christus de discipelen aan de Heer vragen, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? En die vraag is te gecompliceerd, die kan je niet met ja of nee beantwoorden, dus doet de Heer het ook niet. Maar hij zei bovendien, het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Wat is maar wat je onder de vraag verstaat, in deze dagen het koninkrijk aan Israël oprichten. Als je daar letterlijk onder verstaat, wederoprichting van het huis van David op aarde in Jeruzalem. Nee, dat zou niet gebeuren. Dat wist men niet, dat wisten de discipelen niet. En dat mochten ze toen ook nog niet weten. Het is hun later wel verteld door Paulus, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Hè? Maar ze mochten dat toen nog niet weten. En aan de andere kant, in die dagen zou wel degelijk het koninkrijk aanbreken, maar niet openbaar worden. Er zou wel degelijk het nieuwe verbond aanbreken, dat was al aangebroken. Maar met hetzelfde verhaal. Niet zozeer over Israël en de volkeren, maar in het bijzonder over de gemeente. Want het hele punt is dat die drie dagen, of zijn de drie dagen tot aan de opstanding van Christus, of de drie dagen van 1000 jaar waarover Petrus spreekt in uiteindelijk in 2 Petrus 3. Die zegt, ja, het koninkrijk komt wel in de wederkomst van Christus en de verschijning in de heerlijkheid en het herstel van het koninkrijk. En dat komt wel, maar ja, één dag is bij de Heer als 1000 jaar. En die andere 1000 jaar, dat is ook een dag, dan ongeveer zo zei je dat, ongeveer zo zei je dat. Dat zijn dan 2000 jaar. En dan komt inderdaad, dan ben je op de derde dag van 1000 jaar, hè, ben je dan aan terechtgekomen. En dan komt hij ook. Dat is precies wat er staat, hoor. Lees het maar na in 2 Petrus 3. En dat verzint hij niet, want de uitspraak komt natuurlijk uit, in ieder geval, uit Hosea 6. Het is allemaal heel eenvoudige, min of meer standaard schriftplaatsen, zeg ik altijd maar, hè. Hosea 6, vers 1. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd, Peres, de doorbreker. Hij heeft verscheurd. Wat net zo goed kunnen staan, hij is de doorbreker. Hij heeft doorgebroken, maar goed. Hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Hier blijft het ook net zo dubbelzinnig als dat het altijd is. Maar over het algemeen wordt dit schriftgedeelte gemakkelijker in de praktijk toegepast op het letterlijke Israël dan op de gemeente in onze dagen. Er staat nog te bezien, hoor, maar ik ga er maar niet verder op in. Hè. Maar het wordt gemakkelijker toegepast over het algemeen op een letterlijk herstel van Israël. En als het daarop toegepast wordt, is na 2 dagen, dus na 2 dagen van 1000 jaar, volgens de berekening van Petrus, onder andere dan. En op de derde dag zal hij ons doen verrijzen, want dat klopt, na die 2000 jaar. Zal inderdaad de Heer Israël verzamelen enzovoort. Er zit veel meer aan vast natuurlijk. Maar dat bespreken we weer als we Hosea ooit eens bespreken. Hè? Maar het is allemaal verschrikkelijk dubbelzinnig hoor. Al die uitspraken hebben een dubbele toepassing. Nou, dan ga ik maar even terug naar nummer 10. Dat ging dus over een reis van 3 dagen. Die moet leiden tot Paran. Maar nou is het heel eigenaardig. Nou krijgen we daarna de uitspraak in vers 34. De wolk des Heren was desdaags over hen als zij uit het leger verrijsden. Het geschiedde nu in het optrekken van de ark dat Mozes zeide, sta op Heren en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. Dat zei Mozes dus op het moment dat men op reis ging vanuit Sinai. Sta op Heren en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. En dan staat er in vers 36, en als zij, de ark dus, rusten, dat moet er na 3 dagen geweest zijn, zeide hij, kom weder Heren, tot de 10.000 der duizenden van Israël, en het woordje tot mag je niet lezen, en wat je dan wel leest, dat weet ik ook niet, maar er staat gewoon niks, hè. Kom weder Heren, de 10.000 der duizenden van Israël. En het bijzondere is, en dat kun je hier niet zien, in het Nederlands in ieder geval niet, je kunt het niet zien, maar deze beide versen, vers 35 en 36, staan als het ware tussen haakjes. Ik zei als het ware, ik bedoel dat het ook letterlijk het geval is in het Hebreeuws. Dat wil zeggen, op een vreemde manier, want deze twee versen staan ingeklemd tussen omgekeerde noens, dat wil zeggen de letter N, maar dan in spiegelbeeld en vergroot afgedrukt. Dus die verzen worden ingeklemd tussen die beide noens, de letter N, de noen, de Hebreeuwse noen. Vergroot en gespiegeld. Daar is geen algemene verklaring voor waarom dat zo is. De beste die ik ken is die van Ginsburg, uiteraard. Maar goed, dat even terzijde. Die zegt namelijk dat de Masoreten dat gedaan hebben, degene die dus verantwoordelijk waren voor het tot stand komen eigenlijk van de Hebreeuwse tekst van de Bijbel, de verzameling daarvan, van het Oude Testament. Die Masoreten hebben dat gedaan om aan te geven dat huns inziens deze twee versen hier eigenlijk niet horen te staan. Dat wil zeggen, de versen zijn dislocated, zoals Ginsburg dat dan in het Engels schreef. Ze staan op een verkeerde plaats. Waar het dan wel moet staan, wordt er ook niet bij gezegd. Maar dit is het idee. Het staat tussen die gekke letters om aan te geven dat het op een verkeerde plaats staat. Waarna je dan toch moet afvragen waarom men dat op zo'n merkwaardige wijze aangeeft. En waarom tussen die noens. Want het hele punt is dat het daar natuurlijk niet om gaat. Hè? Maar als je nou praat over dat deze verzen hier op een verkeerde plaats staan. Wel, daar zit een kern van waarheid in. Want ik geloof dat deze twee verzen inderdaad de beschrijving geven van de lange periode van onze bedeling, zal ik maar zeggen. De lange periode van de drie dagen, zal ik maar zeggen, de drie dagen van 1000 jaar. In de praktijk niet meer dan 2 volle natuurlijk. Hè. De periode waarin wij leven, waarin Israël onderweg is, inderdaad, naar het nieuwe verbond, naar de wederkomst van Christus enzovoorts. Want lees maar wat er staat. Men ging op weg en toen zei Mozes, sta op, heren. Nou, dat is het eerste wat de Heer deed, inderdaad. Opstaan. Toch? Ja, broeder, de 50. Jawel, de 50. Ik kom er zo nog wel even op, ja. Ik kom er zo nog wel even op. Het heeft alles te maken met Jozua, de zoon van Nun. Ja. Maar goed, ik kom er nog wel even op. Maar Mozes zei, sta op, heren. Dat is in ieder geval wat de Heer het eerst deed. Toen men het oude verbond verliet en beëindigd was, toen men van Sinaï wegging, toen was de Heer immers gestorven. En Mozes zegt, sta op, heren, vanzelfsprekend, en laat uw vijanden verstrooid worden. Nou, maar als we even bij die situatie blijven, in de dagen van de opstanding van de Heer Jezus, wie waren toen de vijanden? Ja, sorry dat ik het zeggen moet, maar het was wel zo, hè? De Joden dus, hè? Zeker wel. Zij waren de grote tegenstanders van de Heer Jezus en van de prediking van het evangelie en van de eerste christengemeenten enzovoorts. Het Joodse volk. En wat is daarmee gebeurd? Ze zijn verstrooid. Ja, als je zegt die vijanden zijn de heidenen, dan moet ik zeggen die waren altijd al verstrooid. Ik bedoel, per definitie zijn die verstrooid. Dat zegt niks. Nee, het gaat er juist om dat hier gesproken wordt over de verstrooiing van het Joodse volk toen men niet kwam tot geloof in de opgewekte Christus. Laat uw vijanden verstrooid worden en laat uw haters van uw aangezicht vlieden. Dat is ook inderdaad gebeurd. Gewoon de beschrijving van het oordeel wat gekomen is over het Joodse volk in het ongeloof, zoals dat nog steeds is in onze dagen, althans van het volk als zodanig. En daarna staat er in vers 36, en als zij rusten, dat wil zeggen, als de ark tot rust kwam, zeide hij, dan moet je denken dus dat je dan terecht bent gekomen 2000 jaar verder, aan het einde van de 70ste week van Daniel. Kom weder, heren. Dat klopt, dan komt hij ook weder. Je vindt dus eerst zijn opstanding in vers 35 en daarna zijn wederkomst in vers 36. En daartussenin heb je toch de verstrooiing van Israël. Maar daartussenin heb je ook de roeping van de gemeente. Dat weet u toch ook, hè? Ja. En dat betekent dat de roeping van de gemeente in de praktijk aan het Joodse volk, zo moet ik het zeggen, aan het Joodse volk voorbij gaat, hè? Je vindt een onderbreking in de geschiedenis van het Joodse volk, zal ik maar zeggen. En als er straks de Heer wederkomt, dan staat hier ineens, kom weder, heren. En dan moet je zelf een voorzetsel invullen naar het schijnt. En er wordt ineens gesproken over de tienduizenden der duizenden van Israël. Maar het hele punt is dat de Heer niet komt tot de tienduizenden der duizenden van Israël, hoewel dat wellicht zo is. Maar in dit geval is het met. Ik heb voor de aardigheid, want zo'n goede Hebreeërs ben ik dan ook weer niet. Ik heb voor de aardigheid enige Nederlandse vertalingen en Engelse vertalingen overigens naast elkaar gelegd. En in heel wat gevallen wordt inderdaad gezegd, kom wederheren bij, dat wil zeggen dat de verbinding is, hè? De tienduizenden der duizenden van Israël. Want ik ben ervan overtuigd dat die tienduizenden der duizenden gewoon de aanduiding is van de gemeente. En de Heer komt dus inderdaad weder met de gemeente. Waar komen die tienduizenden der duizenden ineens vandaan? Wel, die zijn inderdaad in die tussentijd tot geloof gekomen, toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt, toegevoegd aan de heilige Israëls, enzovoorts. En dan heb ik het nog niet eens over het idee dat de gemeente op een of andere juridische wijze ook nog wel degelijk, ook letterlijk zelfs Israël is. Daar heb ik het dan nog niet eens over. Vind ik niet zo'n belangrijk punt. Maar waar het hier om gaat, is dat gesproken wordt over de Heer die zal verschijnen in de toekomst. En dan met de tienduizenden, de duizenden van Israël. Het punt is vervolgens dat deze uitdrukking, of uitdrukkingen van gelijke strekking, wel degelijk in het Oude Testament, maar zelfs ook in het Nieuwe, gebruikt worden ter aanduiding van de gemeente. Maar dat bewaar ik nog even voor na de pauze. Zullen wij nog even teruggaan naar nummer 10, waar we waren in vers 35 en 36, de versen die beginnen met te spreken over de opstanding van Christus en het eindigt met de vermelding van de wederkomst van Christus. De twee versen dus die samen tussen omgekeerde noens staan, in de Hebreeuwse Bijbel althans, ter aanduiding van zogenaamde dislocatie, zo van ze staan op de verkeerde plek. Maar ik houd het erop dat ze zo tussen haakjes staan, omdat ze inderdaad aan de beschrijving zijn van wat genoemd wordt de verborgenheden van het koninkrijk. Namelijk zijn een beschrijving van de situatie in onze bedeling sinds de opstanding van Christus en tot aan zijn wederkomst. De dagen namelijk waarin de vijanden, de haters, verstrooid zijn en gevloden zijn voor het aangezicht van de Heer. De dagen dus waarin Israël verstrooid is. Ik moet trouwens, terwijl ik dat nou weer zeg, ineens weer denken aan Deuteronomium 30. Want daar hebben we gelezen vanaf vers 1, waar gesproken wordt over de bekering van Israël te midden van de volkeren. Maar Deuteronomium 30 vers 1 volgt op Deuteronomium 29, dat is meestal zo trouwens, volgt op Deuteronomium 29, waarin vers 28 staat, de Heere heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. Daarin vind je dus inderdaad de verstrooiing van Israël. Daar zijn de vijanden dus verstrooid geworden en gevloden van het aangezicht des Heeren. En dat is inderdaad uiteindelijk in het verleden gebeurd. In de dagen, in het begin van onze bedeling en jaartelling. Maar daarna krijgen we vers 29 van Deuteronomium 29. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Maar dat is het hele punt. Want bij de verstrooiing van Israël in het begin van onze bedeling begint ook inderdaad de bedeling der verborgenheid. Of sinds die dagen is er sprake van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. De dagen waarin Christus zich verbergt. Waarin de losse niet Boas heet, maar wie hoe je dan wel heet, dat is maar de vraag. Hè? Ploni Almoni. De naamloze, hij verbergt zich inderdaad, want dat zijn de dagen waarin wij leven, waarvan gezegd wordt hier, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. En dan staat er, voort zal het geschieden, maar ik hoop dat het u opvalt, dat als je vers 29 eruit zou halen, dan zou je het zeker niet missen. Met andere woorden, vers 29 staat dus eigenlijk ook zo'n beetje tussen haakjes. Staat eigenlijk tussen hoofdstuk 29 en 30 in. Ter aanduiding van, er is wel wat in de tijd tussen de verstrooiing van Israël en de verzameling van Israël in de toekomst, zoals beschreven in hoofdstuk 30. Maar wat er tussenin is, dat werd in ieder geval voor Israël verborgen gehouden. En dat is maar waar het om gaat, dat is onze bedeling. En op dezelfde wijze vinden we dat terug in nummer 10, waar dus een gat zit tussen Ja, tussen Sinaï en Paran, zal ik maar zeggen. Tussen het oude en nieuwe verbond met betrekking tot Israël. Beginnend met, sta op, heren, en laat uw vijanden verstrooid worden. En eindigend met, kom weder, heren, met of bij de tienduizenden der duizenden van Israël. Dat is een aardige uitdrukking, dat zei ik u al, want het is een vage, dat kan niet anders, het is een vage aanduiding van de gemeente. Ik waarschuw altijd even, want het blijft zo dat we nu spreken over gemeentelijke waarheid, zoals we die hier in deze oud-testamentische geschiedenissen vinden, maar ik moet u zeggen, wij vinden ze, en je kunt ze alleen vinden omdat ze verborgen zijn, en wie zoekt, zal vinden, behalve als iemand liever een zoeker blijft dan die zo iemand vindt nooit. Zulke mensen zijn er ook, hè? De meerderheid van de filosofen, denk ik altijd cynisch, maar die mag er weer uitknippen, die opmerking, hè? Maar nee, men zoekt en dan vindt men ook. Het is nou eenmaal verborgen, het is nou eenmaal zo, die dingen staan niet duidelijker in het Oude Testament. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Wij dienen ze alleen terug te vinden vanuit het licht van het Nieuwe Testament. Waar licht van het Nieuwe Testament ontbreekt, daar vindt men deze dingen zeker in het Oude Testament niet terug. En dat is maar waar het om gaat. Dat is altijd de moeilijkheid bij de bestudering van het Oude Testament in het algemeen. Daarom doe ik het liever vanuit het Nieuwe Testament naar het Oude toe. Hè. Dat gaat veel makkelijker. Zal ik het eens doen? Gaat hij weer? Waar denk u dat ik nou terecht kom? Hebreeën, u leert het al. Ja, zie je? Het werkt. Het werkt. Hebreeën, hoofdstuk 12. Natuurlijk, daar waren wij trouwens al ooit, hoor, uitgebreid. Hebreeën 12. Wij zijn niet gekomen tot Sion, of tot Sinaï, sorry. Wij zijn niet gekomen tot Sinaï, de tastelijke berg uit vers 18. Wij hebben dat ooit besproken, dus ik ga er nu gewoon vlot overheen, hè. Wij zijn niet gekomen tot Sinaï, het oude verbond, maar van Sinaï ga je naar het nieuwe verbond. Als het even kan, Jeruzalem. En als er een punt is waar verzameld wordt, dan is het in de woestijn in Paran. En vandaar gaat men naar Jeruzalem. Maar goed, wij zijn niet gekomen tot het tastelijke berg, maar, vers 22, gij zijt gekomen tot de berg Sion, dat wil zeggen, het ontastelijk Sion, u weet het hemelse, niet het aardse. Het hemelse Sion, het ontastelijke Sion. Dat is punt 1. Punt 2, tot de stad des levenden Gods. Dat is wat anders dan de stad Davids trouwens. Dus hoger, hè? Het is de hemel. Tot het hemelse Jeruzalem, dat is wat anders dan het aardse Jeruzalem dus. Tot het hemelse, de hemelse toepassing dus van het nieuwe verbond. Het hemelse Jeruzalem, punt 3. En dan, en de vele duizenden der engelen. En voor het geval u denkt dat engelen uitsluitend hemelse wezens zijn, geestelijke wezens, moet ik u zeggen dat het woord toch gewoon blijft betekenen wat het altijd is, boodschappers. En niet alle engelen in de Bijbel zijn hemelse wezens. Nee, dat is zo, ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Door mensen die als boodschapper en dus als engel beschreven worden. Het zij in het Grieks, het zij in het Hebreeuws. De vele duizenden der engelen, dan wel der boodschappers, komen er nog wel op terug. Maar dan heb je dus vele duizenden. 10.000 maal duizenden. Hoe vindt u die? Dat komt toch met elkaar overeen, of niet? Erg veel, tot in de duizendtallen, waarbij ik voor het gemak maar even erbij zeg, als over duizenden gesproken wordt, gaat het in principe over een eenheid. Zodra over duizend gesproken wordt, gaat het over een eenheid. Dat is, ja, dat is Hebreeuws, maar vooruit, hè. Is dat zo? Vele tienduizenden dus? Oh, dat weet ik niet. Op gezag van broeder Henstra, hij zegt dat er staat vele tienduizenden der engelen. Dat is een goede bevestiging dan. Dus niet vele duizenden, maar vele tienduizenden. Ja? Goed. Nou, interessant. Hè? Ik kom nog eens vaker hier. Dat was punt 4 uit de opsomming. En dan punt 5. Tot de algemene vergadering. Ik heb al gezegd dat duidt op de raad van oudsten enzovoorts. Hè? De algemene vergadering. En de gemeente, maar gemeente is algemene vergadering, dus het wordt nog een keer gezegd, algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, maar eerstgeborenen zijn oudsten en zijn dus gemeente en zijn dus algemene vergadering, eerstgeborenen, die in de hemelen en niet in het aardse vaderland van Mozes, zou het vaderland zijn van Hobab, beter vaderland, typologisch dan, hè? Natuurlijk, ja. Die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen, God de rechter, tot hem zijn we gekomen. Dat betekent dat wij met hem zullen rechten. Dat wil niet zeggen dat we voor die rechter staan. Dat wil zeggen dat wij aan hem toegevoegd zijn. Dat geldt voor al deze uitspraken hier. We zijn gekomen tot en dus toegevoegd aan de God de rechter. We zullen dus met hem de wereld, de geslachten Israëls enzovoort, zelfs de engelen staat er, oordelen. 1 Korinthe 6. En dan verder. En gij zijt gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen, tot de middelaar van het nieuwe verbond en tot het bloed der besprenging. 12 punten, 12 beschrijvingen van de positie die wij innemen, waaronder die van de vele tienduizenden der engelen. Het aardige is dat die uitdrukking dus hier gebruikt wordt, in elk geval ter aanduiding van de gemeente. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar we vinden die aanduiding weliswaar niet in Genesis, maar wel in Judas, die verwijst naar de dagen van Genesis. Want Judas 1, maar dat kan niet anders, vers 14. Judas verwijst namelijk naar wat Henoch ooit geprofeteerd heeft. Het is een beetje ongelukkig vertaald eerlijk gezegd, maar Judas vers 14, daar staat van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd zeggende, zie de Heere is gekomen, maar op mijn gezag mag u lezen, zal komen, want het is toekomst uiteraard. De Heere zal komen met zijn vele duizenden heiligen. Wie zijn dat dan? De Heer zal komen, waarvan? De hemel in elk geval. Maar met zijn vele duizenden heiligen, dat kan niet anders, dat moet de gemeente zijn, om gericht te houden tegen alle en te straffen alle goddelozen onder hen enzovoorts. Want per slot zijn we toegevoegd aan God de rechter uit Hebreeën 12. Ja, dat is Judas, verwijzend naar de dagen van Henoch notabene. En verder vinden we zo'n uitdrukking in elk geval in Daniël. Daniël, die natuurlijk spreekt over de wederkomst van Christus. En dat in bijzonder in verband met het Joodse volk, overigens. Daniël hoofdstuk 7. Waar staat vanaf vers 9. En dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw. Wie zou dat zijn, die oude van dagen? Dat is de Heer Jezus Christus, ja. Eer Abraham was, ben ik. Hè? Het was degene die zei, zie ik kom, o God. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen, enzovoorts. Hè? Die oude van dagen is dat. De oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar zijns hoofds als zuivere wol, zijn troon was vuurvonken, dus zelfs raderen een brandend vuur. Dat kon Ezekiel wel mee eens zijn, denk ik altijd, maar dat even terzijde. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit, duizendmaal duizenden dienden hem, en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. En aangezien de gemeente is toegevoegd aan de rechter en met hem een oordeel zal brengen over de mensheid in het algemeen, over Israël, zelfs over de engelen in de zin van die hemelse wezens, mag je je toch minstens afvragen in dit vers waar de gemeente eigenlijk is. Want het gericht, de rechter, het gericht zette zich en de gemeente vinden wij terug in de duizendmaal duizenden dan wel de tienduizendmaal tienduizenden. Geteld worden ze verder toch niet. Maar dat moet de gemeente zijn. Die betrokken is straks in de wederkomst van de Zoon des Mensen, in de wederkomst van de Messias. En dus in de openbaring van het Koninkrijk straks in de toekomst. Er staan natuurlijk andere plaatsen, zijn er andere schriftplaatsen genoeg waar dat ook staat, dat de gemeente erbij is. als de Heer wederkomt. Alleen de beschrijving van de gemeente die is nogal eens verschillend. Hè? Hier is het 10.000 maal 10.000 engelen of heiligen. In andere plaatsen in Jesaja heet het dat de Heer komt en zijn loon is met hem. Want ja, wij zijn zijn erfdeel, zijn loon, zijn arbeidsloon. En daar staat het dan ook, hè. Zijn loon is met hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En op een andere plaats heet de gemeente gewoon een ezel. Dat hoef ik dus verder niet uit te leggen, dat scheelt weer. Hè? Maar dat is toch zo, hè. De bekende Olijfberg met de Heer rijdend op de ezel. De ezel gekleed in de klederen van de discipelen. De ezel als een uitbeelding van de verzamelde discipelen, gelovigen, bekleed dus ook als de discipelen. Dat is heel eenvoudig. Vervulling van Zacharia 9 staat er. Maar lees Zacharia 9 maar na, het gaat daar over de wederkomst van Christus. En niet over zijn eerste komst. En de verschijning van de Heer op de Olijfberg op die ezel is niks anders dan een uitbeelding van zijn wederkomst straks in de toekomst. Niet in Jeruzalem, maar voor Jeruzalem. En de Heer weende toen bij de zogeheten intocht in Jeruzalem over de stad. Hij weende over de stad, omdat als je de omstandigheden, de situatie verplaatst naar het einde van de 70ste week van Daniël, waar de Heer letterlijk zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en waar dus de gemeente met hem is, daar is dat op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Toen, op de laatste dag van de 69ste week, wat zeg ik nou weer veel, hè? Toen, op de laatste dag van de 69ste week, toen zag de Heer de stad en zei, er zal geen steen op de andere gelaten worden, want er is nou zoveel verborgen voor uw ogen. Jawel, dat staat er, hè? Lucas 19. Maar als daadwerkelijk de profetie van Zacharia 9 vervuld wordt in de toekomst aan het eind van de 70ste week en de Heer verschijnt daar met de gemeente, dan is dat terwijl geen steen op de andere gelaten wordt. De uiteindelijke, de ultieme verwoesting van een ongelovig Jeruzalem. Dit Jeruzalem dus. Ik neem tenminste aan dat het in de tussentijd niet nog een keer verwoest en opgebouwd wordt. Hè? Maar goed. Ja, zo wordt de gemeente dus ook beschreven. En zo zijn er nogal meer manieren. Maar een van de mooiste beschrijvingen van de gemeente vind ik die van Lucas 2. Dat vind ik echt de mooiste. Lucas 2 kennen we allemaal uit het hoofd sinds de dagen van de zonderschool. En er waren herders in diezelfde landstreek. Jawel. Herders. Even kijken. Lucas 2. Boven vers 8 staat zo leuk. De herders en de engelen. Zo van, het hoort toch allemaal bij elkaar. En dat klopt ook. Het hoort ook bij elkaar. Er waren herders in diezelfde landstreek. Dat was trouwens de landstreek van de familie van Boas in elk geval. Aardige. De velden van Efrata, de velden buiten Bethlehem. De geschiedenis van Rut. Die twee losses, Boas en Ploni Almoni, zeg maar. Hè? Dat was dit gebied, jawel. Er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld. En hielden de nachtwacht over hun kudde. In een duistere wereld was er toch een kudde, was een overblijfsel, zal ik maar zeggen. Er waren herders die voor die kudde zorgden. Dat is in de Bijbel tamelijk zeldzaam. Want meestal zorgen de herders niet voor de kudde, maar alleen voor zichzelf. En in veel gevallen zijn de herders niet waar ze hadden moeten zijn, enzovoorts. Hè? Heb ik dus gevraagd aan Jozef, maar dat is weer een ander verhaal. Hè? Ja, nou goed, maar hier was dat allemaal in orde. Kortom, een uitbeelding van een gelovige overblijfsel van Israël, huis van David, enzovoort, Bethlehem. En ziet, engel des Heren, want een staat er niet. Engel des Heren, ik ken het trouwens eigenlijk maar één. De engel des Heren, dan is het de engel des Heren dus. Hè. Engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En u weet toch hoe dat zit met de heerlijkheid Gods. Die zie je alleen in het aangezicht van Christus. Dus wat we hier vinden, is een uitbeelding, voorstelling dus, van een verheerlijkte en zelfs opgewekte Christus. Staat ook bij, hij stond, hè. Engel des Heren stond bij hen. Want de geboorte van de Heere Jezus is een regelrecht beeld van, maar in elk geval een doorverwijzing naar zijn wedergeboorte, zijn opstanding vanzelfsprekend. En dus wordt er meteen uitgebeeld hier. Engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Nou, de verkondiger van grote blijdschap in de Bijbel is gewoon de Messias. Dat kan niet missen. Uit Jesaja enzovoort en nog wat profeten. De verkondiger van de goede boodschap. Ik verkondig u grote blijdschap, het nieuwe verbond, dus het evangelie eigenlijk. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken, heel het volk, wezen zal, want het gaat over Israël. Namelijk dat u, voor u, heden geboren is de zaligmaker. Bij een andere gelegenheid wordt gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het laatste heden is uiteraard de dag van zijn opstanding, van zijn wedergeboorte. Dus dit is de dag van zijn geboorte, maar het een is de voorafschaduwing van het ander. Beide dagen worden dus met heden aangeduid. Hè? Heden is geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heer, in de stad Davids. Dat is dus een aardse omstandigheid in principe. Hè? Het gaat om de positie van Israël dus. En dan staat er, en dit zal u het teken zijn, gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En op het teken ga ik nog even niet in. Maar dan staat er, en van stonden aan was er met de engel vanaf datzelfde moment, overdrachtelijk dus, vanaf het moment van de opstanding van Christus, vanaf zijn wedergeboorte, van stonden aan was er met de engel, nou wat was er sinds de opstanding van Christus, meteen, vanaf dat moment, vanaf die dag. Dat is een goede broeder, ja. Wat was er vanaf de opstanding van Christus? Wat ontstond er? De dag van de opstanding van Christus. De gemeente. Toen hij in de opperzaal verscheen bij zijn discipelen. Het woordje 10 sloeg ik nou over. Hè? Toen hij in de opperzaal verscheen bij zijn discipelen in het huis van Ploni Almoni, van zulk een. Jawel, zeker wel. Wie het dan ook echt was, doet er niet toe. Maar het was in het huis van een zulk een. En hij kwam bij hen en zei, vrede zij uw lieden. En hij blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Nou, daar vind ik het ontstaan van de gemeente. Niet op de Pinksterdag hoor. De Paasdag. Hè? Ja. Dus van stonden aan was er met de engel des Heren, met Christus dus eigenlijk, een menigte des hemelsen heerlegers. Wat zou dat nou voorstellen? Dat kan toch niet missen? Dan heb je dus je tienduizenden, de duizenden engelen of zoiets, of heiligen, of gewoon een menigte van hemelse heerlegers, of de vele tienduizenden der engelen uit Hebreeën 12. Dus eigenlijk, hè, de algemene vergadering, de gemeente, de eerstgeborenen met een hemels burgerschap en een hemels Jeruzalem. Hemelse stad Davids dus eigenlijk, want daar gaat het om. Er was een menigte des hemelse heerlegers, en nou eens kijken of het klopt. Want wat deden ze? Ja, precies. Nou, dat is toch de gemeente? Daar is de gemeente toch voor. Dat wordt de gemeente geacht te doen. God te prijzen en te zeggen, ere zijn God in de hoge en vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Dat moet de gemeente zijn. En het klopt heus, want lees maar verder. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren, zodat u ziet dat de verschijning van deze hemelse menigte, dat is een onderbreking eigenlijk in het verhaal. Dat kwam eerst, terstond verscheen eerst die menigte des hemelse heerlegers. De menigte van volken, maar dan hemelse volken, denk ik altijd, maar vooruit, hè. En als die weer weggevaren waren naar de hemel, dan breekt altijd mijn klomp, want dan denk ik altijd. Maar dat waren hemelse wezens, staat niet eens engelen, hè. Maar een menigte des hemelse heerlegers, en die verschijnen toch in de hemel. Hoe kunnen ze dan wegvaren naar de hemel, als ze al in de hemel zijn en zo, hè? Maar diezelfde vraag, die kun je stellen over de gemeente, want daarvan wordt gezegd dat de gemeente met Christus gezet is in de hemel. En wij verwachten uit diezelfde hemel de verschijning van onze grote God en zaligmaker, die ons tot zich zal nemen. Na de hemel. Dat is ook waar dus. Precies hetzelfde. We zijn al gezet in de hemel en wij gaan er in de toekomst ook lichamelijk naartoe. Beide dingen zijn waar. En dus beide dingen worden hier gezegd van deze menigte des hemels en heerlegers. Want ze verschijnen aan de hemel, ongetwijfeld. Maar daarna staat er, het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Dat pas toen, dus na de opname van de gemeente, De herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons verkondigd heeft. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggen in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Waarna de vraag is, hoeveel herders waren er? Twee, dat zou een goede zijn, ja, ja. Dat lijkt in ieder geval waarschijnlijker, zuster, dan 144.000, want dat had ik in gedachten. Maar het is een beetje erg veel wellicht, hè? Maar zoiets dus, u begrijpt toch waar het over gaat? Het gaat over dat na de opname van de gemeente alsnog de boodschap, het evangelie, gepredikt zal worden. Als Israël tot geloof komt, zal ik maar zeggen, en als door het gelovig overblijfsel van Israël het evangelie gepredikt wordt, inderdaad aan alle volken. Dat is het verhaal. Zodat je hier een beschrijving vindt van de gemeente inderdaad als een menigte des hemelsen heerlegers. In Openbaring vind je ook een beschrijving van de gemeente. Die herken je ook, want die doen ook niks anders dan God prijzen en zeggen, alleen daar zijn het de 24. Oudsten. En dus ook eerstgeboren. En gezeten op tronen rondom de troon van het Lam, rondom de troon van Christus. Dus inderdaad aan God de rechter toegevoegd, zal ik maar zeggen. En van daaruit inderdaad een oordeel brengend. Maar deze beschrijving van dat zij God prijzen is in feite een, mag ik het zeggen, een karaktertrek van de gemeente. Nou, ik wil wel zeggen dat hoort het te zijn, maar naar Bijbels begrip is het dat. De gemeente is het volk wat er zuiver en alleen in de hoogste plaats is tot eer van God. Tot een betoning van zijn, van de rijkdom van zijn genade en tot verkondiging van zijn veelkleurige wijsheid en hoe die woorden dan verder maar mogen luiden. Kortom, ik blader weer even terug naar nummer 10. Waar er sprake was van einde van het oude verbond, want men verlaat Sinaï. Men gaat naar Paran. Maar Paran wijst in feite op de verzameling van Israël onder het nieuwe verbond, straks in de dagen van de wederkomst van Christus. En over die tussentijd, gedurende de drie dagreizen zal ik maar zeggen, in die tussentijd is er sprake van eerst de opstanding van Christus, daarna de wederkomst van Christus en in de tussentijd een oordeel over de haters en dus in de praktijk over een ongelovig Israël. Maar in diezelfde tijd komen die tienduizenden der duizenden van Israël tot stand. En mocht u nou zeggen, er staat toch Israël en dat is toch niet de gemeente? Ja, dan kan ik dat zo gauw ook niet beantwoorden. Maar het moet in ieder geval duidelijk zijn dat de gemeente wel degelijk als Israël beschreven wordt en als erfgenaam van Israël. En ik bedoel niet via 10 stammen nou, ik bedoel echt gewoon omdat de zegeningen van Israël inderdaad terechtkomen bij ieder die gelooft, welke heiden het ook is. En dat is maar waar het om gaat. Het Israël Gods, wat niet leeft onder het oude verbond, maar onder het nieuwe, dat Israël Gods, uitgelaten dus nu, is inderdaad de gemeente uit onze dagen. En dat is maar wat hier uiteengezet wordt. Ik had u eigenlijk nog mee willen nemen naar het volgende hoofdstuk, maar ik moet het maar laten liggen tot de volgende keer. Want dan hebben we weer die 70 oudsten, waarvan er 2 zich nogal abnormaal gedragen, omdat ze niet mee verzameld worden buiten het volk en voor het aangezicht des Heren. Die 2 blijven achter onder het volk en profiteren onder het volk. Wie zouden dat nou zijn, hè? Die 2. Maar dat is huiswerk voor de volgende keer. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor het voorrecht dat wij ons mogen verdiepen in uw woord. Dat we inderdaad dat woord niet alleen lezen, maar dat we dat ook mogen onderzoeken in overeenstemming met uw oproep en uw wil. En we danken u voor de belofte dat wie zoekt zal vinden. En dat wij inderdaad mogen vinden en mogen zien hoe al deze oude geschiedenissen ook ons spreken over de zaligheid die ons geschied is. Over het werk wat u volbracht hebt, in bijzonder in onze dagen ook, waarmee u inderdaad een nieuw verbond tot stand gebracht hebt, waarin u de vervulling hebt gebracht van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, en waarin u ons zelfs nog betere beloften gegeven hebt. Wij danken u dat wij mogen behoren tot die gemeente van eerstelingen, tot die 1000 × 10.000 die in de hemel zijn opgeschreven. Dat we zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen, niet omdat wij dat zo verkozen hebben of uitgedacht hebben, maar vanwege de verkiezing van uw genade. We danken u daarom dat wij in deze bedeling mogen leven. Deze bedeling waarin weinig van uw werk te zien valt, maar waarin we uw werk wel mogen leren kennen uit uw woord en ook in ons eigen leven mogen ervaren. Wij danken u daarom, Vader, voor de kracht van uw woord, de kracht van uw geest ook in ons. We danken u dat wij die verborgen losser mogen kennen en dat wij mogen naderen tot hem die gezeten is aan uw rechterhand, die zich weliswaar verbergt voor de wereld, maar die zich laat kennen door degene die tot hem naderen. En we danken u daarom, Vader, dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot die troon der genade, ons mogen stellen voor uw aangezicht en ons mogen stellen onder die genade en die barmhartigheid en die hulp die u ons hebt aangeboden. We danken u daarom, Vader, dat u uw woord, uw onderwijs wilt schrijven in onze harten, opdat we daardoor veranderd zouden worden in ons denken en vervolgens veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. We danken u daarom ook dat wij vanavond hier mochten zijn. In alle vrijmoedigheid, als uw kinderen, ons buigend over en buigend voor dat woord wat u ons geschonken hebt. Wij willen u dan ook vragen of u dat woord aan onze harten wilt zegenen, opdat we onze aandacht, onze harten zouden richten op uzelf en op die Heer die wij kennen en zien met eer en heerlijkheid gekroond gezeten aan uw rechterhand, als de overwinnaar in wie wij meer dan overwinnaars geworden zijn. Wees u daarom ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen, om Christus wil en uit genade. Amen.